Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 132, de versen 5, 9 en 10. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 17 het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Omdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Daarna lezen we uit het woord van God. Brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, het derde hoofdstuk. Schriftlezing is dus Filippenzen 3. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 17, het derde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wetten Farizeeër. Naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond stilstaan bij het slot van dit derde hoofdstuk uit Paulus' brief aan de gemeente van Filippi. Filippenzen 3, de verzen 20 en 21. Waar het woord van God en de tekst voor deze avond luidt: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, gij brengt ons samen in uw huis, opdat wij uw naam zouden aanroepen. Want zo mag uw huis toch genoemd worden, een huis des gebeds. En heren, nu weet u dat er in ons hart zoveel kan leven wat het ons onmogelijk maakt om te bidden. Wij zijn door de zonde biddeloos. En wij weten ook niet te bidden zoals het behoort. En daarom smeken wij aan het begin van deze dienst, nu we ons neerbuigen voor uw majesteit allereerst, of u ons de geest wilt schenken die ook in uw woord genoemd wordt, de geest der gebeden. Want die kan ons alleen bidden leren. Niet alleen het openbare gebed wat we in dit ogenblik namens de gemeente tot u op mogen zenden, maar ook in het stille bidden en meebidden in de bank in de gemeente. Want hoe zal hij die het woord mag bedienen en de mond van de gemeente tot u mag zijn vanavond kunnen bidden wanneer de gebeden van de kansel niet gedragen worden vanuit het gebed in het midden van de gemeente? En hoe zal er in de gemeente gebeden worden en op de kansel gebeden worden wanneer u zelf met de geest der gebeden ons allen niet leiden zoudt? Heere, schenk uw geest, dat die ons leiden, dat die ons de woorden geven, dat die ons de drang geven, dat die ons de ootmoed geven, dat die ons onze plaats doet weten, dat die ons hoop en moed geven. En nu zijn we vanavond bijeen om uw woord te overdenken. En dan bidden we heel in het bijzonder om de zegen over dat woord. Heren, het zal gaan over grote dingen. Over hoge dingen en diepe dingen. Over het onwaardeerbare feit dat uw kerk haar oorsprong heeft in de hemel en haar toekomst vindt in de hemel. En tussen die oorsprong en die toekomst wandelt ze in de hemel. Daar lijkt het niet op. En dat kan in de beleving van uw kinderen zo heel anders zijn. Maar zo wordt het vanavond vanuit uw woord gezegd. Geef dat we mogen verstaan wat dat betekent. Althans er iets van mogen verstaan. Wil u zelf de sluiers en de nevels die over ons inzicht hangen genadig oplichten, opdat we, al is het misschien van verre, gaan ontdekken welke heilschatten er in dit uw woord liggen opgesloten. Maar wil u ook het woord gebruiken, heren, als een toetssteen, als een schuurpaal waarin we mogen ontdekken of we iets van deze hoge tonen, van deze diepe geheimenissen in ons leven kennen. Want uw woord zegt het ons in aangrijpende ernst vanavond, wanneer wij niets van dat wandelen in de hemelen kennen, dan wandelen we anders. En dat anders is in vijandschap aan het kruis van Christus. Heren, zou u vanavond willen geven dat dat op ons af mag komen. En dat niet als een stand van zaken die we aanvaarden en dan zomaar door kunnen leven, maar dat dat als een hamerslag, als een speerstoot ons leven mag binnendringen. Opdat we gaan zien dat die andere wandel en die andere handel in het eeuwige verderf eindigt. En wil u dan zelf geven dat nu gij van de hemel ook in de prediking van dit avond u roept tot mensen op deze aarde om zich te bekeren. en om te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Verlos ons, Heere, van onze liefde voor de dingen van deze wereld, voor het koestergoud en het klatergoud van de zonde. En richt onze ogen op U, die in de hemel zit, waar Jezus Christus in de troon is, aan de rechterhand, en waar Hij bidt voor de komst van zijn koninkrijk, voor de versterking en de oefening van zijn kinderen, en voor de toebrengen van velen die nog toegebracht moeten worden. Heere, mogen het er velen uit ons midden en uit onze kinderen zijn. Breng U ze toe. Wil U geven, Heere, dat we zo mogen luisteren dat alle hindernissen die er zijn kunnen, en er zijn wat een aardse beslommeringen en een aardse dingen die ons in de weg kunnen staan, wil U geven dat het aardse ons niet zo bezet mag houden en bezig mag houden dat we niet kunnen luisteren. Maar geef dat we luisteren mogen en dat de majesteit van Uw woord ons voor het eerst of opnieuw overweldigen mag. Ja, geef dat niet alleen in het luisteren, maar ook in het uitdragen van de boodschap. O God, wil U geven dat we het beleven mogen, ook in het uitdragen, dat het gaat niet om ons, gelukkig niet, maar om dat woord en om de komst van dat koninkrijk. En dan mogen we daar toch ook op pleiten. Heer, het gaat toch niet om ons, maar om de komst van het koninkrijk der hemelen. En opdat burgers van dat koninkrijk der hemelen worden onderwezen. En opdat vijanden van U worden binnengebracht en toegebracht tot die gemeente die behouden wordt. Heere, wil U het dan doen? En zou U ons nog willen gebruiken? Wil U met de hele gemeente zijn? Wil U allen gedenken, jongeren, ouderen, kinderen, mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen en met ons verbonden zijn via de kerktelefoon? Wil U het woord krachtig zegenen? Zegen onze kerken. Zegen allen die in de kerken mogen dienen. Wil U bijzonder zijn met al degenen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar des woords? Zegen het werk aan onze Theologische Universiteit, met allen die daar studeren en allen die daar ook om onderwijs te geven een plaats hebben. Heere, laat het gebruikt mogen worden en vruchtbaar zijn. Wil U alle takken van arbeid in de kerken gedenken, het gewone gemeentelijke leven, allerlei deputaatschappen, de verschillende particuliere synoden die deze maand bijeenkomen. Zegen U het werk van zending, van evangelisatie, van de verkondiging van het woord van U onder het oude bondsvolk Israël. Wil U hen die daar werken en een taak mogen vervullen genadig zegenen. En wil U geven dat hun werk niet ijdel mag zijn in U de Heere. Zegen U heel het kerkelijke leven. Dan denken we niet alleen aan onze eigen kerken, maar slaan de blik ook buiten de muren van onze kerk en bidden of U bij alle verbrokkeling en verwarring en kerkelijke afkalving wilt geven dat Uw koninkrijk in de kerken van Nederland gebouwd mag worden. Heere, U weet wat een verwarring er is en wat een langs elkaar heen werken. En wat een zoeken van eigen eer en wat een splijtswammen en twistziekte er is. Zelfs onder degenen die hetzelfde bedoelen. Zelfs onder degenen die Uw naam vrezen. Het is allemaal onze eigen schuld en we hebben reden te over om ons daarover te verootmoedigen voor U. O Heere, keer weder. En laat het in de weg van schuldbelijdenis en berouw zo mogen zijn dat er een dringend gebed tot U mag komen of U wilt geven. Een opwekking, een herleving, blaas met de werking van de Heilige Geest door het dal van de dorre doodsbeenderen. Doe in het dode en in het dorre het vuur van de Geest oplaaien. opdat weer mensen gaan zoeken naar u en naar uw sterkte. Opdat mensen u niet kunnen missen en in hun nood en in hun schuld tot u de toevlucht mogen nemen. Heere, erbarm u zo over Nederland en over de geestelijke milieuvervuiling die aan alle kanten om zich heen grijpt in ons goede vaderland. En wil u geven dat waar zoveel anders wandelen, ook velen die van huis uit en van kom af beter weten. Een wederkeer, Heere, onder ons. Denk ook aan degene uit ons midden. Die langer geleden of misschien nog maar kort terug de kennis van u hebben verloochend en gebroken hebben met de dingen van u. O God, breng u ze terug. En wil u geven dat de majesteit van dat onweerstaanbare werk van uw geest mag blijken ook onder ons. Ook onder degene die van uw woord en dienst vervreemd zijn. Heere, zegen ons deze avond. Wil u ons in onze leegte en armoe, want die is er bij ons, vervullen vanuit uw volheid. Geef ons te spreken en te luisteren. We bidden het niet om iets van onszelf, maar in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 13, zing Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het zal voor sommigen van ons moeilijk zijn in te leven wat heimwee is. We hebben altijd hier gewoond. We zijn hier groot geworden. We zijn hier ook oud geworden. Ja, dan kun je wel eens momenten hebben dat je toch iets van een zekere onvoldaanheid en onvolmaaktheid voelt. Dat is de meeste mensen eigen. Maar wat heimwee is, dat weet u niet. Dat weten mensen een klein beetje die misschien in hun leven van de ene plaats naar de andere plaats zijn getrokken. Toen je 10 jaar was of toen je 17 was of misschien 45, een verhuizing. En je trok weg van de plaats waar je geboren was, waar al je jeugdherinneringen liggen. Waar je eigenlijk je hele vorming voor het leven ontvangen hebt. En dan is er dat merkwaardige. Dat je blijft trekken naar de plaats waar je oorsprongen liggen, naar je geboortegrond. Ja, dat mag natuurlijk niet tegenwoordig met het Verenigd Europa en zo. Dat is allemaal eng nationalisme, de onzin. Maar het leven is nu eenmaal sterker dan al onze prachtige theorieën. Want een mens hangt aan zijn geboortegrond. En een mens hangt aan het land waar hij zijn ontstaan aan ontleent. Je vindt het heel sterk bij mensen die misschien op jonge leeftijd of wat ouder huis en haard echt verlaten hebben. En geëmigreerd zijn. Soms heel ver weg. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Verenigde Staten. Om de meest bekende emigratielanden te noemen sinds het begin van de vorige eeuw. Misschien hebt u in uw familie wel mensen die daarheen verhuisd zijn. Net na de oorlog of in het begin van de jaren 50. En als ze eerlijk zijn en terugkijken, dan zeggen de meesten: als ik in het begin het geld gehad had en de mogelijkheden bestonden, dan was ik op mijn knieën heel die lange weg teruggekropen. Want zo trok het oude vaderland, zoals dat vaak nog in het Engels of in de andere talen genoemd worden. Want een mens trekt met een soort mystieke band, met een soort heimwee naar het land van zijn geboorte. En als je die dingen zo wat overweegt en probeert je dat in te leven, dan moeten we vanavond er meteen ook bij zeggen dat er niet alleen zoiets is als een natuurlijk heimwee hier op aarde, maar dat je in het licht van de schrift ook spreken kunt over een geestelijk heimwee. Een geestelijk heimwee van een oprecht kind van God, die wel hier op aarde woont en hier op aarde werkt en hier op aarde strijdt, maar die toch een heimwee heeft naar zijn geestelijk vaderland. En zijn geestelijk vaderland, ja, wat is dat? Dat is niet meer en niet minder dan de hemel. Want Gods kinderen, de oorsprongen van hun geestelijk leven liggen in de hemel. Of zoals onze tekst het zegt, hun wandel is in de hemel. Waarover dat gaat en wat dat betekent, wel, we willen er met Gods hulp vanavond bij stilstaan. Thema voor de prediking is de wandel in de hemelen. We letten allereerst op het punt de grond van die wandel. Hoe kan een sterfelijk mensenkind nu zeggen, mijn wandel is in de hemelen? In de tweede plaats de aard van die wandel. Wat is dat nu? Wandelen in de hemel, in de praktijk van het leven. En in de derde plaats het eind van die wandel. Van waaruit wij de zaligmaker verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. En gelijk zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Dus de wandel in de hemelen. Allereerst de grond van die wandel, in de tweede plaats de aard van die wandel en in de derde plaats het eind van die wandel. Paulus schrijft dus in deze brief aan de gemeente van Filippi, maar onze wandel is in de hemelen. En het zal onmiddellijk duidelijk zijn dat hij het in deze woorden heeft over alle oprechte gelovigen, over de gelovigen, de kinderen van God, heel in het bijzonder in die gemeente van Filippi. En als hij dat woord gebruikt, dan is dat een woord wat in de oorspronkelijke taal meer dan één betekenis heeft. In de eerste plaats betekent het oorspronkelijke woord ons burgerschap. Of ouderwets gezegd ons domicilie. Onze eigenlijke woonplaats. Je mag ook zeggen onze geboortepapieren. Onze geboorteakte ligt in de hemelen. En als je dat alles zo samenvat, dan zou je kunnen zeggen, Paulus heeft het hier over, ja, waar nu de papieren liggen van de burgerlijke stand. Bij welk koninkrijk je hoort, hoe je ingeschreven staat in de registers. Nou, een kind van God staat ingeschreven in de hemelse gewesten. Daar liggen zijn burgerschapspapieren. Daar liggen hun geboorteaktes. Kijk, en dat was een uitdrukking die gemeente van Filippi en de mensen die in die stad woonden wel heel bijzonder moest aanspreken. Want in de tijd dat Paulus leefde en door het Romeinse Rijk rondtrok, was Filippi een kolonie van Rome. Dat betekende dat die stad die in het noorden van Griekenland lag, helemaal in het noorden tegen Macedonië aan, hoewel ze midden in Griekenland lag, toch een Romeins karakter droeg. In die stad waren heel veel mensen woonachtig die uit Italië en vooral uit Rome afkomstig waren. Er woonden in die stad nogal wat oud-militairen die als veteranen met pensioen gestuurd waren door de Romeinse keizer en dan meestal als beloning voor hun trouwe dienst een stukje land kregen toegewezen en een bepaald bedrag aan geld. En dan bij voorbeeld en bij voorkeur in een Romeinse kolonie zoals Filippi gingen wonen. En daar bouwden ze een huis in de Romeinse stijl en daar kleedden ze zich in Romeinse gewaden. En daar spraken ze, als het maar enigszins mogelijk was, de Latijnse taal midden in Griekenland. En daar hielden ze zich bezig met dingen uit de Romeinse cultuur. Op alle mogelijke manieren was duidelijk dat hoewel ze in Griekenland woonden, hun burgerschap, hun geboorteakte lag in Rome. En ze verloochenden hun afkomst niet. Ze leefden als Romeinen midden in een Griekse wereld, daar in Filippi. En vandaar dat de beeldende taal die de apostel hier gebruikt, hen bijzonder moet hebben aangesproken. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat heel die beeldende achtergrond die we in deze paar zinnen probeerden te schetsen, alleen maar duidelijk wil maken wat er nu geestelijk gesproken aan de hand was met de gelovigen, de oprechte kinderen van God daar in Filippi. Het is alsof Paulus zeggen wil, kijk, net zoals die vele Romeinen die in Filippi wonen, nu wel in Griekenland wonen, maar toch hun geboorteakte, hun burgerschap ligt in Rome. Zo is het ook met de levende kerk van God. Zij wonen hier op aarde, maar hun geboortebewijzen, ze liggen in de hemel. Onze geboorteakte ligt in de hemelen. Hoe is die geboorteakte van Gods kinderen daar gekomen? Want we weten toch, gemeente, dat van nature is niemand een kind van God. Van nature, zegt Paulus in een van zijn andere brieven, zijn wij kinderen des toorns. Zijn wij uit de aarde aards? Hoe kan Paulus dan zeggen dat de geboorteakte en de burgerschapspapieren van de levende kerk in de hemel liggen? Iemand zegt, nou dat is eenvoudig. Dat is omdat God van eeuwigheid af die kerk heeft lief gehad en al van eeuwigheid af staat dat in het boek des levens opgetekend. Ja, dat is inderdaad waar. Daar gaat het op terug. Op Gods eeuwige liefde, op Gods verkiezend welbehagen. Maar laten we vanavond daarnaast nou nog eens een andere lijn trekken. Een andere lijn die er nadrukkelijk ook bijgetrokken moet worden. En dat is de lijn waarbij we herinnerd worden aan het werk van de Heere Jezus Christus. Wij hebben de laatste weken en maanden, in de periode van kerst en van de lijdensweken en van Pasen, nagedacht over de weg die de Heere Jezus Christus gegaan is. Hij is uit de hoge hemel gekomen en hier op aarde gekomen, is de weg van lijden en sterven gegaan, maar de dood kon hem niet in zijn greep houden. Hij is opgestaan op de derde dag. En we staan aan de vooravond van de hemelvaartsdag, waarop we gedenken dat hij is opgevaren naar de hemel. En de hemel der heerlijkheid is binnengegaan. En dan moet u één ding niet vergeten, gemeente. Als de Heere Jezus Christus die weggaat van vernedering naar de troon van God op de hemelvaartsdag, dan gaat de Heere Jezus Christus die weg niet voor zichzelf. Want voor zichzelf hoefde hij niet mens te worden en te lijden aan het vloekhout op Golgotha. Voor zichzelf behoefde hij niet opgewekt te worden uit de dood. En voor zichzelf behoefde hij niet terug te keren naar de hemel. Nee, hij heeft dat alles gedaan voor de zijnen. En misschien mag ik dat nog wat verduidelijken door een beeld te gebruiken uit het Oude Testament. Een beeld wat u allemaal kent en de jongelui zeker. Dat is het beeld van die priester die in de oudtestamentische tijd als hoge priester de leiding had over de dienst van God in de tabernakel en in de tempel. Nou, stelt u zich eens even voor, zo'n oudtestamentische eredienst daar in Jeruzalem in de tempel. Daar waren de mensen in de voorhof bij elkaar gekomen en er werden offers gebracht en het was op een van de grote feesten. Dus de hoge priester was er zelf bij en die had de leiding over al die offers. En dan liep die hoge priester daar rond, hij was aan het werk en met zijn prachtige hoge priesterlijke gewaad, dat schitterde in het licht van de zon, was voor iedereen duidelijk. Dat is de hoge priester. En het opmerkelijke aan dat hoge priesterlijke gewaad was dit, dat hij over dat schitterende geborduurde gewaad een borstlap droeg. En die borstlap, dat was een fijn geweven stuk, waarin 12 edelstenen waren aangebracht, vastgehecht. En in die edelstenen stonden namen gegrift. De namen van de 12 stammen van Israël, Ruben, Levi, Simeon, Juda, Dan, Naftali. Niet één naam ontbrak. En dat betekende dat wanneer die hoge priester zijn werk deed in de voorhof en straks het heiligdom binnenging naar het reukofferaltaar, dan droeg hij de namen van heel het volk van Israël op zijn borst, op zijn hart. En dat is iets wat ook heen wijst naar Christus. Want in het Nieuwe Testament wordt ons gezegd dat Jezus Christus de grote hoge priester is. En al heeft de Heere Jezus Christus dan nooit dat prachtige hoge priesterlijke gewaad gedragen en nooit letterlijk de borstlap gedragen, dat gewaad en die borstlap van de oud-testamentische hoge priester wijst heen naar het werk van de Heere Jezus. En het zegt dit, dat als Jezus nu gaat werken, het werk wat de Vader hem heeft opgedragen, dan draagt hij al de zijne, heel zijn volk op zijn hart. Niet gegrift in edelstenen, maar gegrift in zijn hart. Gegrift in zijn handen. Gegrift in zijn binnenste. En dan moet u zo nog eens even denken aan het werk van de Heere Jezus en de weg van de Heere Jezus. Als hij hier op aarde komt als de grote hoge priester, dan draagt hij de namen van Abraham, Isaac, Jacob, David, van al de zijnen op zijn hart. Als hij de kruis weggaat naar Golgotha, draagt hij de namen op zijn hart van een Johannes en van een Petrus en van een Thomas en van al degenen in heel de wereldgeschiedenis die zijn naam ootmoedig vrezen. Als hij opstaat uit de dood, dan draagt hij in zijn opstanding al hun namen in zijn binnenste. En als hij straks ten hemel vaart en de hemel der heerlijkheid binnenkomt en zijn Vader ziet in heerlijkheid op de troon en de engelen die juichen en zingen, dan komt hij niet alleen in de hemel, maar dan draagt hij zijn kerk op zijn hart. En dan presenteert hij zijn kerk als het ware in de hemel en hij zegt: Vader, gij hebt ze mij gegeven van voor de grondlegging der wereld en nu heb ik voor hun betaald. Ik heb hun namen geschreven met mijn eigen dierbaar bloed. Ziet de littekenen in mijn handen, ze zijn het zichtbare teken dat ik als in mijn handpalmen hun namen heb gegraveerd. En niemand zal ze daar uitrukken. Begrijpt u het nu? De Heere Jezus Christus heeft de geboortebewijzen van de kerk, de bewijzen van hun burgerschap en van hun kindschap, met zijn eigen bloed geschreven. En hij heeft ze binnengebracht in de hemel, op de dag van zijn hemelvaart. Toen heeft hij die burgerschapsbewijzen, die kindschapsbewijzen, die hij van de Vader ontvangen had, nu getekend met zijn eigen hartebloed in de hemel laten zien. Vader, ze waren uwe, maar gij hebt ze mij gegeven. Hoe komt het dus dat de burgerschapsbewijzen, de geboortepapieren van de kerk in de hemel zijn? Nee, niet door de mensen zelf. Niet door Abraham, niet door David, niet door Petrus, niet door u die de Heere vrezen mag. Want het ging niet om de offers die wij gebracht hebben of de geestelijke en godsdienstige prestaties die wij op onze naam hebben geschreven. Het gaat niet om onze werken, want wij kunnen de hemel niet beklimmen. Laat staan dat wij onze geboorte bewijzen, rein en heilig, door het bloed van Christus voor het aangezicht van God zouden brengen. Nee, dat die geboortebewijzen in de hemel zijn, dat is alleen aan God, dat is alleen aan Christus, dat is alleen aan zijn bloed te danken. Aan het merk van zijn bloed, aan de ondertekening door zijn bloed. En wat een wonder als je dat door genade mag gaan zien. dat nu Christus onze namen heeft binnengebracht in de hemelen. Maar ja, dan laat uiteindelijk Paulus er geen twijfel over bestaan, gemeente, dat wanneer dat grote voorrecht geldt voor de levende kerk, dat dat ook uitkomt in het leven. Want ja, in onze Statenbijbel wordt dat woord met wandel vertaald. Onze wandel is in de hemelen. Niet omdat de Statenvertalers niet wisten dat het woord in de eerste plaats burgerschapsbewijs of domicilie of geboorteakte kon betekenen, want dat wisten die Statenvertalers wel. Die wisten meer van de oude talen dan menig een vandaag. Maar ze hebben het toch heel bewust met wandel vertaald, omdat ze wilden laten uitkomen, en u kunt dat in de kanttekening lezen, dat ja, wanneer dat grote voorrecht er is dat Gods kerk door Christus Jezus in de hemelen is binnengebracht en zijn namen als met het bloed van Christus geschreven zijn in de hemel, dat dat uit moet komen in het leven, in de levenswandel. Nog even terug naar dat beeld wat Paulus hier gebruikt. U weet het. Die inwoners van Filippi toen der tijd, 40, 50, 60, 70 na Christus. Ja, dat waren voor een groot deel Romeinen. En ze kleden zich als Romeinen. En ze praten met dat Latijnse accent. En ze gingen naar het theater, niet naar Griekse spelen bij voorkeur, maar naar Romeinse spelen. En ze gedroegen zich in alle opzichten als echte cultuurdragers van het Romeinse Rijk. Je kon aan hun handel en wandel zien wat voor burgers ze waren, waar hun geboortepapieren lagen. Nou ja, dat is duidelijk, dat verraad je vandaag aan de dag nooit. Wanneer je uit Nederland komt, dan ben je een Hollander. En als je als Hollander een vreemde taal leert, je kan nog zo goed zijn in talen, maar meestal hoor je wel het accent. En soms is het juist zo met mensen die als Hollander geëmigreerd zijn naar een ander gebied, dat bij het ouder worden ze allerlei oude Hollandse tradities beter bewaren dan de Hollanders zelf. En je komt dan soms in emigrantengezinnen en je zegt, tjo, ze leven hier net nog als in Holland in de jaren 50. Ja, dat kom je tegen. Want dat is voor die mensen iets kostbaars. Ze willen in hun leven laten zien waar hun vaderland is. Kijk, en zo is nou ook geestelijk gesproken. Dat als werkelijk onze namen geschreven staan in de hemelen, als wij in de weg van wedergeboorte en bekering een burger van het koninkrijk der hemelen zijn geworden, dat komt uit in ons leven. Ja, wat betekent dat dan? Wel, dat betekent dan, zo laat Paulus weten, dat onze wandel op de hemel gericht is. Ja, zegt iemand, maar dat moet u toch wel een beetje uitleggen, want wat is dat nou, een wandel die op de hemel gericht is? Nou, laten we dat proberen uit te werken zoals Paulus dat doet. Paulus stelt hier twee dingen tegenover elkaar. Hij zegt, de wandel van de oprechte gelovigen is een wandel in de hemelen, maar in de verzen 18 en 19 zegt hij, velen wandelen anders. Hun wandel is dus niet in de hemelen. Maar wat zegt hij van die anderen? Vele wandelen anders, van de welke ik dikmaals gezegd heb en het nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. En dat laatste woord is eigenlijk het punt waar alles om scharniert in deze tekst. Dat is het kenmerk bij uitstek van die mensen die anders wandelen. Terwijl Gods kerk hemelse dingen bedenkt, hun wandel is in de hemelen. Bedenken die andere aardse dingen. Nou zegt iemand, een jongen in de kerk misschien, wat is er verkeerd mee? Om over aardse dingen na te denken. Je moet toch in dit leven een plaats zien te veroveren. En dat is tegenwoordig met de krappe arbeidsmarkt. Als je van een middelbare school komt of van een opleiding afkomt. Toch echt niet zo eenvoudig. Je moet je plaats vinden in dit leven. En je moet overal bij zijn. Zakelijk gesproken. Het komt ontzaglijk veel op je af. Wat is erop tegen om aardse dingen te bedenken? We moeten toch midden in deze aarde staan. Ja, gemeente, dat zal Paulus niet willen ontkennen. Dat ontkent de schrift ook niet. Dat wij hier op aarde een taak hebben en een roeping hebben. En dat wij midden in deze tijd moeten staan, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar weet u wat Paulus hier veroordeelt? Dat dit leven hier op aarde het een en het al wordt. Dat dit leven wat onderworpen is aan de zonde, het een en het al wordt. Dus laat ik het voor alle duidelijkheid nog maar een keer zeggen. Paulus veroordeelt hier niet het gewone leven en het staan midden in het leven en de roeping van ons werk te doen en midden in deze tijd te staan. Dat veroordeelt Paulus niet, want hij wil niet dat wij ons in een klooster zouden terugtrekken of net als Simon de Pilaar heilige zouden denken dat deze aarde veel te onrein is voor onze heilige voeten en dat we daarom een geweldige dikke pilaar moeten gaan bouwen met een platformpje erop. En daar heeft die arme Tobbert meer dan 50 jaar lang op doorgebracht. Want hij wilde met zijn heilige voeten die onheilige aarde niet bezoedelen. Hij sliep op dat platformpje. Hij at op dat platformpje. Hij mediteerde op dat platformpje. En hij dacht dat hij boven de aarde verheven was. Nou, zo hoeft het niet. Daar is in de Bijbel geen enkele aanwijzing voor. Midden in deze wereld staan. En wij kunnen ons daar nooit uit losmaken. Maar weet u, wanneer wij midden in deze wereld staan en ons ambt en plicht, zoals de psalmdichter zegt, getrouw vervullen, dan is voor de natuurlijke mens en ook voor iemand die de Heere vreest trouwens, de verzoeking zo ontzaglijk groot dat hij alles op deze aarde zet. En laten we zo de woorden van Paulus nog eens even lezen zoals ze voorafgaan aan onze tekst. Ze wandelen anders. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? Welker heerlijkheid is in hun schande? Aardse dingen bedenken. Hun God is de buik. Wat betekent dat? Betekent dat dat Paulus het hier met name heeft over mensen die zich te buiten gaan aan onnoemelijk veel eten en drinken? Dat heeft er ook wel iets mee te maken, maar daar gaat het niet om. Hun God is de buik. De buik wordt in de Bijbel ook gebruikt als de zetel van de lage menselijke begeerte. En als van iemand gezegd wordt in de taal van de Bijbel dat hun buik hun God is, dan bedoelt de Bijbel hun eigen begeerte, hun boze begeerte. Dat is hun God. Die volgen ze, die aanbidden ze. En dan voelt u wel aan, dan wordt dat terrein wat hier wordt aangeduid veel breder. Dan gaat het hier om mensen die hun eigen boze, dwaze, verkeerde, zondige begeerte volgen. Die, zoals men vandaag wel zegt, als een bij proberen uit dit leven te puren wat er uit te puren valt. Die alles meegemaakt moeten hebben. Die een houseparty meegemaakt moeten hebben. Die minstens een paar keer dronken geweest moeten zijn, want anders tel je niet mee bij sommigen. Die toch minstens ook eens een paar keer gesnuft moeten hebben aan de drugs.
En die natuurlijk lachend hun schouders ophalen over dat hopeloos ouderwetse woord uit onze Heidelberger catechismus bij het zevende gebod. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Daar moet je vandaag mee aankomen op een middelbare school. Ook op een reformatorische school. Daar moet je vandaag mee aankomen op de werkplek. Terwijl men om de andere dag of misschien wel iedere dag vertelt over de laatste seksfilm die je als video gezien hebt op de tv. Dat is het beeld van de tijd waarin wij leven, gemeente, en ik hoef niet verder uit te wijden. Welker God is de buik? De genotzucht, het materialisme, het leven als een zwijn in de drek, om een Bijbels beeld te gebruiken. En zo voelt u wel dat de welke aardse dingen bedenken. Welker God is de buik. Die alleen maar leven om hun eigen ego en hun eigen verlangens en hun eigen lusten te bevredigen. Zo. Nee, en denkt u dan niet alleen maar aan mensen buiten de kerk en aan mensen die misschien op dit moment zich uitleven in de zonde? Aan hartje Amsterdam, Rotterdam of welke stad u ook invult. Maar in hoeverre zijn wij met die besmettende werking van de geest van de tijd, van het bedenken van de aardse dingen meegezogen? We klagen er soms over dat in onze tijd na de Tweede Wereldoorlog, vooral sinds het begin van de jaren 60... de normen zo vervaagd zijn en de wereld eigenlijk geestelijk en maatschappelijk gesproken helemaal op zijn kop gezet is. En u hebt gelijk. Er is een revolutie, een cultuuromslag sinds die tijd gaande die zijn weerga niet heeft, denk ik, in heel de wereldgeschiedenis. Maar kijkt u alstublieft niet te veel ver naar buiten. Want die wereld waarin wij leven, daar zijn wij, of we het willen of niet, een stukje van. En wij en onze kinderen staan veel meer bloot aan de pijlen en aan de zuigkracht van deze geest die hier getekend wordt, als we zelf weten en misschien wel zelf willen. Het zou de moeite waard zijn, gemeente, als u en ik op een rustige avond eens een keer zouden nagaan. Als we zo'n jaar of 40, 50, 60 zijn. Welke veranderingen zich in ons eigen leven voltrokken hebben als het gaat om de vragen van goed en slecht. Die sluipende kracht van het kwaad die in de wereld als een vloedgolf spoelt, maar die ook zijn stroompjes nalaat in ons eigen leven. Vroeger had u het niet over gedacht om televisie te nemen. Je haalt de wereld in huis. Maar nu staat hij er. En u zegt misschien op huisbezoek wel een natuurfilm en de EO. Maar u vindt die natuurfilmen natuurlijk in uw hart maar knap vervelend en die EO ook. Er zijn voor u en voor uw kinderen heel wat opwindender dingen. De welke aardse dingen bedenken. En als daar ons hart naar uitgaat, gemeente, dan zeg ik het de apostel Paulus na vanavond, wenend. Vijand van het kruis. Dat betekent ook vijand om uw vlees te kruisigen. Vijand om de genade te zoeken. U zegt dat scherp. Zegt u nou eens heel eerlijk. Vanavond in stilte op uw knieën tussen God en tussen uw ziel. Of het niet waar is. Nee, u hoeft dat mij niet te vertellen. Maar u bent het aan de God van hemel en aarde verplicht om uw leven naast deze dingen te leggen. En zo zouden we door kunnen gaan in de praktijk van uw leven en van het mijne. Wat steekt er nou achter? Je leeft toch in deze tijd en uw kinderen gaan studeren en ze eten tegenwoordig zoveel letters en dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je internet en dan moet je zus en dan moet je zo. Ik weet het allemaal, gemeente. Maar ik ben steeds meer geneigd om met de oude prediker te zeggen: en van al deze dingen werd mijn hart zo moede. Want er is niets nieuws onder de zon. De welke aardse dingen bedenken. En hoe moet dat dan? Als we in de tekenen van de tijden, heenlevend naar de hemelvaartsdag van het jaar 1996, steeds dichter zijn bij de dag dat Jezus wederkomt. Steeds dichter naderen dat hij komen zal op de wolken in grote majesteit en in grote kracht. Want wie een vijand is van het kruis van de Heere Jezus, u onbekeerde, jij onbekeerde, die zal op de grote dag van het oordeel een vijand zijn van de rechter. Want wie hier een vijand is van zijn kruis, omdat hij weigerde te bukken, omdat hij innerlijk of uiterlijk, vroom of goddeloos zei: wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Die zal straks zichtbaar staan als een vijand van die grote koning in zijn glorie. En daarom dringt er onder deze hooggestemde woorden. En u ziet, als u goed leest, hoe de tranen van Paulus deze woorden gevlekt hebben. Wenend zegt hij het: o, u die anders wandelt. U voor wie de hemel en het geestelijke en de kennis van God en het woord en het leven bij het woord en de inzettingen van de Heere ten diepste geen plaats heeft. Bekeert u toch. Want Paulus kan zich niet verblijden, gemeente, in dat er zoveel mensen anders wandelen. Paulus is daar diep bewogen mee. En als je een rechtgeaard kind van de Heere bent en een knecht van de Heere bent met je hart op zijn plaats, dan kun je zulke dingen zoals hier staan en zoals we probeerden uit te werken naar u en mijn leven toe, niet anders dan met pijn in je hart en dan met verdriet in je ziel zeggen: velen wandelen anders. Hoeveel onder onze jonge mensen vallen onder dat woord van de apostel. Daarom moet ik het jullie, u zeggen: zoek toch anders te wandelen dan in die wandel die Paulus hier aan de kaak stelt. Zoek het hemelse te betrachten, de dingen van de Heere. Ja, zegt iemand, waarin komt dat dan uit? Nou, in elk geval hierin uit dat je last gekregen hebt van de zonde en van de wereldsgezindheid en van de zuigkracht van de dingen van beneden die je van God en van zijn dienst aftrekken. Dat is een van de eerste dingen die God je leert als je hem gaat zoeken en hem gaat vrezen. Dat de zonde je tot een last wordt en de zuigkracht van de wereld een zware last wordt. Dan ga je zoeken om van de zonde af te komen. Dan ga je zoeken om van de schuld ontslagen te worden. Dan buig je in stilte soms je knieën voor de Heer en zegt: Heer, ik ben zo aan deze aarde verkleefd en ik ga zo in de dingen van dit leven op. Ik ben één en al studie of één en al werk of één en al hobby of één en al vakantie. Ik ben één en al uiterlijke vroomheid of één en al goddeloosheid. Heere, verlos me van dat aardse en richt me op het hemelse. En een ander aspect is, wanneer wij op het hemelse gericht worden, dan krijgen we datgene wat God op deze aarde gegeven heeft aan hemelse instellingen lief. Want echt gemeente, een mens die de hemelse dingen op zijn hart gebonden krijgt, die loopt niet de hele dag naar boven te kijken. Maar die gaat hier op aarde de dingen zoeken die eeuwigheidswaarde hebben. Die zoekt het bij het woord van God en bij de dienst van God. Die zoekt het bij het volk van God en bij het onderwijs uit het woord van God. En daarom is een hele scherpe toetssteen in ons leven: welke plaats heeft het woord van de levende God in ons leven, in dat van u en in dat van mij? Is dat het voornaamste? Is dat het hoogste? Is dat ons eten en ons drinken geworden? O, ik weet het. Er zijn dagen dat heel wat andere dingen onze aandacht vragen. Dat is bij u zo, dat is bij jou zo, mijn jongen, dat is ook bij mij zo. Maar dat dwars door alles heen het woord van God hier op aarde alles geworden is. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat. En dan nog een aspect. Strijd tegen de zonde, weet u het nog? Liefde tot het woord en tot de inzettingen van de Heere. En het derde is, kan niet missen, dat er een biddend leven komt. Want waar de wandel zijn oorsprongen vindt in de hemel, daar trekt mijn hart naar de hemel toe, liever gezegd naar de God van de hemel. Denk maar aan het heimwee. Als je heimwee hebt, dan trek je naar dat land. Dan denk je over dat land waar je vandaan komt. Dan stel je je zo, je vader, je moeder, je ouderlijk huis voor. Zo trekt een kind van God naar de God van de hemel. Hij kent een biddend leven. Hij heeft God dagelijks nodig. Ook voor de dagelijkse dingen, ook voor de roeping vandaag. En misschien dat zo is, ik hoop het. Zeker toch bij uw kind van de Heere, dat juist naarmate je ouder wordt, je ook in de gewone dingen, ook in de dagelijkse strijd, ook in de geweldige hoeveelheid wat op je afkomt en de spanningen in het zakelijke en de spanningen in je gezin soms, dat je de Heere des te meer nodig hebt. Want als je dat heimwee hebt, dan is er een gebedsleven, gij dan indien gij bidt. Gaat in uw binnenkamer. En de deur gesloten zijnde, bid in het verborgen. Dat is dan praktijk in je leven. Kennen we dat? Die strijd tegen de zonde. Dat luisteren en leven bij het woord. Dat biddende leven in ootmoed aan de troon der genade. Dat is het kenmerkende hier op aarde. Als je het heel kort samenvat van een wandel die zijn oorsprong heeft in de hemel. Ja, zegt iemand, maar is dat dan altijd zo makkelijk? Nee, dat is helemaal niet makkelijk. In de lijn van dingen die vanmorgen gezegd zijn, zou je kunnen zeggen, dat gaat gepaard met strijd. Dat gaat niet buiten de strijd om. En het zou wel eens kunnen zijn, gemeente, dat wanneer we bij deze dingen willen leven, de strijd alleen maar groter wordt. En ik vrees soms ook de schifting en de zifting groter wordt. Want we leven in benauwende tijden. Maar weet u wat dan zo'n wonder is? Dat juist in tijden als de duisternis valt en als de vragen velen worden, dat er een hoge priester in de hemel is. En dan keer ik nog even terug naar het begin. En die hoge priester is in de hemelen binnengegaan, u weet. Daarmee bedoelen we, hij is ten hemel gevaren. En nou is het wonderlijke, dat in de brieven van het Nieuwe Testament die hemel vaak vergeleken wordt met het heiligdom hier op aarde. U weet wel, dat heiligdom, dat is de tempel of de tabernakel. En zo'n priester die ging daar naar binnen, zo'n hoge priester. En als die dan dat voorhangsel achter zich dicht liet vallen, dan kon de mensen die hem hadden zien werken in het voorhof, konden hem niet meer zien. Hij was verborgen. Ze konden hoogstens achter dat voorhangsel, als ze goed luisterden, nog horen het geruis van zijn gewaad. En als die hoge priester zijn prachtige kleed aan had, daar hingen belletjes en schelletjes aan, dan kon je het rinkelen van die belletjes en van die schelletjes nog horen. Nou, dat ingaan in het heiligdom van de hoge priester in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament wordt daarvan gezegd, dat is een beeld van Jezus. Toen Jezus ten hemel voer, toen ging hij binnen, achter het voorhangsel, achter het wolkendek, toen ging hij binnen in het heiligdom. Die discipelen die stonden te kijken, zeg, in die voorhof, daar op de berg van de Olijven. En die konden niets meer zien. En engelen moesten komen om het uit te leggen dat Jezus in de hemelse voorhof, verborgen in het hemelse heiligdom, verdwenen was. En weet je, dat kan vandaag ook zo'n strijd geven. Misschien wel bij een jongen die oprechte Here zoekt. En die met zijn schuld en met zijn nood buigt en belijdt en smeekt om genade. Maar als die eerlijk is, die het wel eens zegt, Here, waar bent u? Het lijkt alsof de hemel een dicht gordijn is. Ik ken u niet, ik zie u niet. Maar nou nog eens even nadenken over dat beeld. Als die hoge priester binnen was in het heiligdom, dan kon je hem niet meer zien. Maar als je goed luisterde, kon je hem wel horen. Dan hoorde je het ruisen van zijn gewaad en dan hoorde je het rinkelen van de schelletjes en de belletjes. En dan wist een vrome Israëliet, ook al zie ik hem niet, ik hoor, hij is aan het werk. Ik hoor dat hij leeft. En ik hoor dat alles wat het woord van de Heere zegt over hem waar is. En denk daar nu eens aan, ook al zie je hem niet. Hij heeft zijn woord gegeven. Hier, deze Bijbel en de eigen Bijbel die je gekregen hebt toen je van de zondagsschool ging. En als je die Bijbel nou ter hand leest en je luistert goed. En als je nou de prediking van het evangelie hoort en je luistert goed. Dan hoor je het gewaad ruisen van koning Jezus. En dan hoor je de schelletjes en de belletjes rinkelen in de prediking van het woord en in de uitleg van het woord. En dan zegt dat rinkelen, dan zegt dat woord, het is toch waar. Hij leeft. En hij is in de hemel voor zijn volk. Zijn volk ten goede. Hij is daar. Als zaligmaker. Want dat zegt Paulus hier. En we kunnen over die laatste woorden maar heel kort zijn en daarom alleen de kern. Paulus zegt, als wij een wandel in de hemel hebben, dan verwachten wij daaruit Jezus als zaligmaker. Dat wil zeggen dat Paulus in deze woorden onderstrepen wil, hoe is de Heere Jezus nu in de hemelen? Nee, niet slechts als rechter, niet slechts als koning, maar als Jezus. Want zo was zijn naam toen hij van de engel, toen Jozef van de engel de boodschap kreeg dat Jezus Christus geboren zou worden. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij is nog precies dezelfde, nu hij in de hemel is, zegt Paulus, als toen hij hier op aarde een Bartimeus genas. En die verlamde weer oprichten en zijn zonde vergaf. Hij is nog precies dezelfde. En als wij soms voor een gesloten hemel staan, gemeente, en u misschien vanavond of deze week vanuit het woord het rinkelen hoort van de koning, het ruisen van zijn gewaad, o bedenk het, hij is zaligmaker. En dan is het zijn liefste werk om mensen die schuldig staan aan alle geboden, om mensen die als de rijke jongeling gesteund hebben op hun eigen gerechtigheid en eigen geproduceerde vroomheid. Om mensen die anders gewandeld hebben en hun eigen begeerte volgden. Om ze te redden van het verderf. En om hun wandel en hun leven te veranderen. Om hun geboorte te bewijzen als in de hemel met bloed te ondertekenen. Deze is van mij, gekocht heb ik hem en betaald heb ik voor hem met mijn eigen dierbaar bloed. Het is deze Jezus die in zijn woord, ook als de verhoogde, zijn handen uitstrekt tot een wederstrevig en wederhorig volk. Een volk wat niet wil luisteren en niet wil horen en zegt, ziet hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Zou u het dan niet bij deze Jezus zoeken die zaligmaker is? Hij is bij machte en bereid om uw leven te veranderen. Hij heeft het zelf gezegd. Kijk, en dan is daar ook het perspectief naar de grote toekomst. Want die Jezus die in de hemelen is, die keert weer, staat er. En Paulus zegt, en bij alle gelovigen is dat in meerdere of mindere mate zo, dat ze die Heere Jezus Christus gaan verwachten. Meestal is dat wanneer we jonger zijn en de Heere zouden mogen vrezen, niet zo sterk, al kan het zijn dat een jongen of een meisje geestelijk in de eerste liefde hoge en vele verwachtingen heeft naar de grote toekomst. Maar meestal is dat door de strijd en door de oefeningen van het geloof heen dat die verwachting sterker wordt en meer gegrond wordt. Zo ligt het doorgaans in het geestelijke leven. Maar al Gods kinderen kennen er iets van. En wat verwachten ze dan wel? Ze verwachten de Heere Jezus Christus. Moet u goed opletten. Het gaat hun niet in de eerste plaats om de hemel. Daarom ook natuurlijk. Maar het gaat hun allereerst om hem. Die ze hier in dit leven hebben lief gekregen. En die ze hier in dit leven hebben nodig gekregen. En dan gaat het ook om zijn werk, want er staat die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Ons vernederd lichaam. Wat is dat? Dat is het vernederde lichaam van ons mensen, gemeente. Wij alle dragen een vernederd lichaam om. Ja, daar moet je natuurlijk vandaag niet mee komen als het gaat over al die sportmanifestaties die we deze lange hete zomer weer te wachten staan. Atlanta, de Olympische Spelen. voetbalkampioenschap in Engeland. Nou, al die geweldige, prachtig gebouwde jonge mannen en vrouwen. Vernederd lichaam, man, hou op. Dat zegt de wereld. En dat denkt ook heel wat van de kerkelijke wereld. Maar in het licht van de Bijbel zeg ik het van uw lichaam en van jouw lichaam en van het mijne, die ons vernedert lichaam. Want we hoeven niet oud te zijn, gemeente, en in een verpleeghuis te zitten om ons leven en ons lichaam te zien aftakelen. Daar heeft Paulus het hier niet zozeer over. Nee, hij zegt heel ons leven. Misschien het meest zichtbaar als we oud worden, maar eigenlijk ook al voelbaar als je jong bent. Het is aan de vergankelijkheid en aan de zonde onderworpen. Dat bedoelt Paulus. Kijk, en de wereld ziet dat niet. Die vergoot het lichaam, verafgoot het. Zeker in onze cultuur. Maar waar genade werkelijkheid wordt, gemeente, ben je dankbaar voor je gezondheid? Ben je dankbaar als je lang sterk mag blijven en oud mag worden? Maar ga je zien, ook als je jong bent, al ben je een jongen van 16 jaar, en al stroomt en bruist het bloed door je aderen en ben je krachtig en sterk. Dit lichaam is broos en vergankelijk. Je ziet dat het aan de zonde is onderworpen. En je gaat zoeken naar verlossing, niet slechts van verlossing van je ziel, maar van een volkomen verlossing waarin je straks ook mag delen met heel je bestaan. Onze ziel en ons lichaam, ze moeten verlost worden. En dat duidt Paulus hier aan. Hij zegt, nu is Jezus Christus met een verheerlijk lichaam, zonder zonde, zonder ziekte, zonder dood, zonder iets van het broze en het sterfelijke en het schuldige in de hemelen. En dat is de heilige garantie, dat hij straks zo mij die hem kennen mag en vrezen mag, in eeuwige heerlijkheid zal opnemen. Dan hoef ik God niet meer te beledigen. Dan hoef ik God niet meer te bedroeven. Dan hoef ik hem niet meer tegen te staan. Dan zit er niets meer tussen de Here en tussen mij. Dan is alles goed. Kijk, en daarom verlangt Gods kerk daarna. En dan nog één ding. Dan zegt Paulus hier zo, dat hij de Here Jezus verwacht uit de hemelen. En dan ziet hij natuurlijk op de wederkomst op de wolken. En hoe komt de Heere Jezus weder op de wolken? Wel, zegt Paulus, hij komt weder op de wolken als de zaligmaker. Als de zaligmaker. Dat wil zeggen, voor de ware gelovigen, wier leven nu door Jezus Christus gereinigd en geheiligd is, is de oordeelsdag niet alleen maar de komst van de rechter, maar vooral de komst van de zaligmaker. En denk dan nog even aan dat heiligdom met die hoge priester, weet u. Als die hoge priester in het heiligdom achter dat gordijn zijn werk af had, dan kwam hij naar buiten. En dan ging heel het volk in de voorhof staan. Want dan wisten ze het, hij heeft het werk af en nu komt hij naar buiten om ons te zegenen. En dan op grond van de offers die gebracht waren in het heiligdom, zegende de hoge priester het volk met de grote hoge priesterlijke zegen die u vindt in nummerie 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo komt hij. Want deze Jezus, die gij het heiligdom hebt zien ingaan, die gij hebt zien henenvaren, zal alzo wederkomen gelijk gij hem hebt zien henenvaren. En hoe ging hij heen? Wel met zegenende handen. Zo komt hij terug om zijn kerk thuis te halen. En om al het gebrekkige en zondige en schuldige te veranderen. Zodat ze straks eeuwig met lichaam en ziel de koning mogen eren in zijn glorie. En de koning mogen zien in zijn schoonheid, zeg. Zou je daar geen zin in hebben? Om nu heel dat zondige boeltje, om nu alles wat van hier beneden is te mogen verlaten. En eeuwig te zingen van zijn goede tierenheid. Dat is het deel van de heiligen. Onze wandel is in de hemelen. En ze gaan het misschien soms stamelend en door de tranen heen zingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we bidden u, wil u het woord in alle eenvoud gebracht zegenen. O God, u weet het, dat er zoveel zijn die ten dode wankelen, omdat ze nog vijanden zijn van het kruis van Christus. Geef, Heren, dat ze dat oprecht gaan inleven en gaan erkennen. En dat er bekering mag komen ook onder ons, onder onze ouderen, onder onze jongeren. En dat er iets beleefd mag worden, ook onder uw kinderen, van dat maar onze wandel is in de hemelen. En dat dat ook in de praktijk van het leven uitkomt. Heren, wat moet dan ook uw kerk zeggen, wat is er veel te kort. Nu kan het alleen door hem, die grote hoge priester, die tot in de binnenste hemelen is doorgegaan. En in u zijn volk meenam, dat schuldige volk, maar gedrenkt in het bloed van hem. Geschreven niet met inkt, maar met het dierbare bloed van Christus. Heer, als we dat zien met het oog van het geloof, wat wordt het dan een eeuwig wonder. Och, dan is de eeuwigheid ook te kort om daarvan te zingen. Maar geef dat er niemand van ons, zou dat mogelijk zijn, Heere. Ja, het is bij u toch mogelijk. Niemand van ons gemist zal worden. O God, zegen zo het woord voor jongeren en voor ouderen. En denk aan ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente slotzang Psalm 89, het 8e vers. Thank you. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.